Goedemiddag, fijn dat u luistert naar alweer de 7e podcast van TAO, de Twentse apotheeksorganisatie. TAO bestaat uit 70 apotheken, waar 125 apothekers werken met in totaal 700 medewerkers. En dat zijn apothekersassistentes, bezorgers, schoonmakers en ondersteunend medewerkers. De Twentse apothekersorganisatie is inmiddels een actieve levendige club apothekers. We hebben een mening, we maken ons zorgen, we zien uitdagingen en we willen altijd dat het apotheeksvak in Twente, maar ook in Nederland, zich in de goede richting blijft ontwikkelen. We willen met deze podcast inspelen op de actualiteiten binnen ons vakgebied en onze stem laten horen. Niet alleen onder onze collega's in Nederland, maar eigenlijk bij iedereen die zich betrokken voelt bij het apothekersvak. In deze aflevering staan we stil bij de leefstijl en preventie. Twee belangrijke thema's binnen de apotheek. Want vooral door een gezonde leefstijl en preventie kan worden voorkomen dat patiënten geneesmiddelen gaan gebruiken. In de studio hier naast mij zitten Marjolein Kroesen, apotheker in Borne, en Laura Holzer, apotheker in Almelo. Allebei leefstijlapothekers en natuurlijk zit naast mij Erik Meijnaert, voorzitter van de Twentse apothekersorganisatie TAO. Welkom allemaal.
Dank je, Lisette.
Dankjewel. Leefstijlpreventie, dat zijn twee zeer actuele onderwerpen in de zorg en ook bij de overheid. Het is een belangrijk speerpunt om de zorg betaalbaar te houden, maar het heeft ook een positief effect op ons klimaat. Het wordt nog niet echt in verband gebracht met de apotheek of apotheker. Een apotheek draait namelijk om het verstrekken van medicijnen, maar hoe rijmt leefstijl dan met preventie en leefstijl in een apotheek, Laura?
Ja, dat is een terechte punt, Lisette. Ik denk dat leefstijl eigenlijk in elke dag in een apotheek wel voorbij komt en dat we daar eigenlijk al best wel een steentje aan bijdragen. Maar de bekendheid daarom, ook binnen de apotheek in het netwerk, in het eerste lijn zorgnetwerk vooral, daar moet nog hard aan worden gewerkt. Daar zijn we eigenlijk ook al druk mee aan de gang. Marjolein en ik zijn al wat langer bijvoorbeeld met Twentse Koers om tafel, hè, met verschillende partijen, om ook ervoor te zorgen dat de apotheek naamsbekendheid krijgt in dat preventieve netwerk. Dat werpt al aardig zijn vruchten af. Vanuit de leefstijlopleidingen, de opleiding tot leefstijlapotheker, krijgen we daar ook wel handvatten voor om dat in te zetten. Zowel in de eigen apotheek, maar ook in je gemeente waar je werkzaam bent en in de regio.
En dus Marjolein, ik hoor, is een speciale opleiding voor leefstijlapotheek, hoe zit dat?
Als we even terugkijken naar een stukje historie, is al denk ik wel 4 jaar geleden is er een enthousiaste groep apothekers opgestaan die leefstijl al heel belangrijk vinden. Dat was een club van 5 die hebben gedacht van er is meer dan het verstrekken van medicatie van mensen die ziek zijn. We zien te veel mensen. Het gaat je op een gegeven moment storen. Hè? Je ziet mensen die dan toch maar die cholesterolpil komen ophalen, terwijl je denkt, oh, dit had ook echt wel anders opgelost kunnen worden. Waarom doen we daar niet iets mee? Of toch weer de herhaling van de benzodiazepines voor het slapen gaan. Mm-hmm. Hier moeten we iets mee.
Ja.
En die hebben de koppen bij elkaar gestoken en die hebben de Club Leefstijlapothekers opgericht. Ja, en dat heeft eigenlijk in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. En toen is er ook gezegd, eigenlijk moeten we zorgen dat er een gedegen opleiding komt, dat als we deze met deze club enthousiaste leefstijlapothekers het houdbaar willen maken, hè, dat het goed blijft bestaan, dan moeten we een fatsoenlijke opleiding maken waarin we een aantal pijlers van die leefstijlpreventie, positieve gezondheid aan bod laten komen.
Ja.
Dus die is 1,5 jaar geleden denk ik voor het eerst van start gegaan. 6 opleidingsdagen waarin al die facetten voorbij komen. En waarbij je dus handvaten krijgt om dat kapstokje te zijn, om dat gesprek aan te gaan, ook in de apotheek.
Ja.
En hoeveel van die leefstijlapothekers zijn er nu?
Meer dan 250, zoiets zitten we rond de 250.
Ja, er zit wel een verschil tussen, hè? De apothekers die affiniteit hebben met leefstijl en preventie en die zich daarvoor aan kunnen melden. Dat ze zeggen van, ik wil graag betrokken raken in die groep. Daar is ook, we hangen eigenlijk als leefstijlapothekers onder een groep van de Vereniging Arts en Leefstijl.
Ja.
Maar niet al die apothekers in die groep, die zijn hebben ook de opleiding al gedaan, bijvoorbeeld. Okay. Dus daar is wel nog een extra laag in die van apothekers die de leefstijlopleiding hebben gedaan.
Is het een beschermde titel dan?
Nee, het is nog geen beschermde titel, maar ze zijn wel heel erg bezig hè, met een merkverhaal ook om de leefstijlapotheken op de kaart te zetten. Ook bij verschillende zorgverzekeraars hè, in Nederland.
Maar het hangt onder, dat hoorde ik jou zeggen, het hangt onder arts en leefstijl. Dus het is ook een ontwikkeling. Ja, dat is ook een ontwikkeling dan binnen de huisartsenzorg.
Ja.
En hoe groot is die groep? Als je kijkt naar de huisartsenpraktijken, hoeveel huisartsen zouden zich daar actief mee bezig? Ja, ze zouden zich er allemaal mee bezig moeten houden. Ja, wij zelf ook trouwens. Maar er is schijnbaar dus een trend waarbij binnen de beroepsgroepen arts en apotheker we het nu over leefstijl en preventie gaan hebben. Maar is dat al substantieel of is dat ook een groeikern?
Nou, dat is ook nog wel een groeikern, maar die vereniging die bestaat al een stuk langer. Er zijn ook daar zit wel onderscheid in artsencollega's die wat meer affiniteit al hebben met leefstijl en preventie in hun dokterspraktijk. En ik denk dat als je het uitsmeert over relatieve cijfers, dat het ongeveer wel overeenkomt zoals met de apothekers die nu daarin verenigen.
Want 250 leefstijlapothekers noem ik het dan maar eventjes, ondanks dat ze misschien niet allemaal de opleiding gevolgd hebben. 250 leefstijlapothekers over 2000 apotheken. Dat betekent ongeveer dat 1 op de 10 apotheken in Nederland een leefstijlapotheken heeft. Hoeveel hebben wij er in Twente?
Met 3 of 4 ondertussen.
Nou, ik weet nu, ik ga samen met nog een collega straks beginnen met de opleiding. Jij hebt hem gedaan, Laura. Dorien heeft ook de opleiding gedaan.
Janneke uit de Polyklinische Apotheek heeft hem ook gedaan. Doet hem nu, geloof ik.
Ja. Die doet hem nu, ja. Dus het is ook een groeiende groep.
Maar wat is sorry dat je onderbreekt, Marleen. Maar wat is het wenselijk aantal? Dus hoe moet je... Je hoort steeds meer differentiatie op populatie, op ziektebeeld. Dit gaat natuurlijk iedereen aan, leefstijl en preventie. Maar wat zou mooi zijn voor Twente, en dat kun je gelijk tot op Nederland projecteren. Zeg, nou, als je dit goed wil doen, dan hebben we of in iedere apotheek een leefstijlapotheek nodig. Of we hebben per plaats of per 5 apotheken. Is daar een beeld van? Is daar een doel? Is daar een visie op?
Ik weet niet of daar een doel of een visie op is. Maar als ik kijk, zeker met wat wij nu met touw op de kaart zetten. En als je het hebt over specialisaties. Denk ik echt niet dat het noodzakelijk is dat je in elke apotheek een leefstijlapotheker hebt. Want ik denk dat je er sowieso affiniteit mee moet hebben, want anders ga je het niet uitdragen. En de een heeft affiniteit met ICT en toedienssystemen, en de ander is veel meer zorginhoudelijk. En dat is prima. Maar als ik dus kijk in een gemeente als Borne waar ik werk, denk ik dat het prima is dat je daar één leefstijlapotheker hebt. Want uiteindelijk gaat het erom, denk ik, dat je de mensen die actief er iets mee willen doen, die misschien nog helemaal geen zorg gebruiken hè, bij jou, dat het helder moet zijn als mensen er iets aan willen doen, waar ze moeten zijn binnen de gemeente.
Ja.
Waar kan ik zijn? Dat kan een speelfunctie zijn. Dat kun je als apotheker doen. Of je zegt, nee, ik ga me echt bezighouden met de gecombineerde leefstijlinterventie. Daar ga ik adviezen geven. Hey, je moet...
Nee, maar dat betekent ook, Marjolein, ik vind Borne wel een mooi voorbeeld. Er zitten 2 apotheken, weet ik.
Ja.
Dan zit jij in de ene apotheek, apotheek Stoop, je hebt de andere apotheek, apotheek Dana. Dan ga je dus met elkaar afspreken dat de patiënt met die vraag, die wordt dan, ik noem het even, doorverwezen naar apotheek Stoop. Dus dat staat los van waar je je geneesmiddelen haalt. En dat consult, dat gaat dan vergoed worden? Of hoe moet ik dat zien?
Nou ja,
doe,
dat
je
is
de,
natuurlijk,
doe je het allemaal
dat zou natuurlijk
een ideaal.
Nee, het is, nou ja, er zijn natuurlijk wel kleine mogelijkheden voor vergoeding. Dat weten jullie natuurlijk ook. Er is nog geen leefstijlconsult. We weten inmiddels wel, weten Laura en ik, dat er enorm ingezet wordt op preventie en op leefstijl, ook vanuit de gemeentes. En het is iets wat domeinoverstijgend is. Het is niet wat je alleen in de eerste lijn, of alleen in de apotheek, of alleen in de praktijk. Want als je iets met leefstijl en preventie wil doen, dan is bijvoorbeeld het sociale domein enorm belangrijk. Want iemand die in de schulden zit, die heeft helemaal geen prioriteit om iets aan leefstijl te doen. Daar moet eerst iets anders opgelost worden.
Ja. Ja.
Dus je hebt veel meer gezamenlijkheid nodig om dit aan te pakken.
Is dan leefstijl, apothekers, werken jullie dan ook meer vanuit de positieve gezondheid gedachten?
Ja, vanuit de vereniging Arts en Leefstijl is het echt het leefstijlroer
daar misschien iets meer over vertellen?
Ja, dat is eigenlijk gelinkt ook aan wel mijn positieve gezondheid, maar dan echt toegespitst op leefstijl in de praktijk. En een belangrijke pijler is daar ook bijvoorbeeld middelen, hè, waar medicijnen onder hangen. Dus daar is zeker een schakel ook voor de apotheek meegenomen. En ik denk vanuit mijn eigen ervaring, als je ermee aan de slag gaat en als je het inzet en je neemt dat leefstijlroer mee, hè, in het gesprek met je patiënt, dat je al heel snel het gesprek aan kan gaan en dat je ook heel snel ziet dat problemen vaak multifactorieel zijn. Hè? En dat het niet alleen om de medicijnen gaat, maar door bijvoorbeeld zingeving te betrekken of slaap bespreekbaar te maken. Dat er best wel op een andere manier oplossingen kunnen worden gezocht en gevonden.
Want dat leefstijlroer is een soort van hulpmiddel om te kijken welke factoren je eigenlijk allemaal zou moeten onderzoeken om leefstijl goed aan te pakken.
Ja,
om
niet alleen, het is niet alleen maar
sla eten. En
dat werkt vaak dus ook heel erg, hè? Demotiverend, omdat het dus vaak niet lukt.
Ja.
Dus op die manier zien we ook dat dat er andere wegen kunnen worden ingeslagen om meer een positief effect te kunnen krijgen.
Heb jij een concreet voorbeeld waarbij je meerwaarde als leefstijlapothekers kon laten zien, Laura?
Er zijn er ondertussen wel meerdere. Ik denk grootser aangepakt is het aanhaken bij die GLIE, bij de gecombineerde leefstijlinterventie. Daar is Marjolein ook al heel erg...
Iets meer duidelijk maken wat GLIE inhoudt. Voor niet iedereen die luistert weet gelijk wat GLIE is.
Dat klopt. De GLIE is een beweegprogramma dat ook wordt vergoed vanuit het basispakket en kan worden ingezet als mensen met hun leefstijl aan de gang willen. Vaak wordt het gedacht aan mensen met alleen suikerziekte, maar dat is niet alleen voor die doelgroep. Eigenlijk kan iedereen daar aanhaken die op basis, naar verwijzing van de huisarts, het belangrijk geacht wordt om mee te doen aan zo'n programma. Daar zijn ook protocollen voor ontwikkeld om te kijken van gebruiken mensen misschien medicijnen die niet... die het bewegen of het afvallen in de weg staan. In Borne zijn ze daar al wat verder mee. Daar worden alle mensen die in de GLIE worden, die starten met de GLIE, kunnen ze ook een intake krijgen in de apotheek.
Want dat noemen jullie niet GLIE, maar GLIM, geloof ik.
Ja, de GLIM. Maar je hebt, zoals Laura zei, binnen de gecombineerde leefstijlinterventie verschillende programma's die mensen kunnen volgen. In Borne worden er daar inmiddels 2 verschillende van aangeboden. Waarbij mensen de eerste 2 maanden intensief begeleid worden met sporten en door de diëtist. En in samenwerking met hun sluit je als apotheker dan aan. En dat GLIM-protocol, dat heet dan de gecombineerde leefstijlinterventie met medicatie. En het is voor mensen je doet het vooral om een verwachtingspatroon te creëren. Want als jij samen met je buurvrouw of iemand die je kent en je zit daar... en die buurman die gaat als een speer met afvallen en bewegen... en het lukt jou maar niet. Dan kom je met zo iemand in gesprek... en dan blijkt zo iemand een beta-blokker in gebruik te hebben. Nou, ga dan je hartslag maar eens omhoog krijgen... als je een beta-blokker in gebruik hebt. Ja, dat is dan super vervelend. Maar daarmee creëer je wel bij zo iemand een verwachtingspatroon. Of je zegt, we kunnen wel eens een overleg gaan met jou voorschrijven... of we niet iets anders voor die beta-blokker kunnen krijgen. En dat is eigenlijk, er komt steeds meer informatie beschikbaar... welke medicatie afvallen en bewegen bijvoorbeeld in de weg zit...
Zou het niet iets zijn dat we... Kijk, wij stimuleren vanuit TAO. Daarom hebben we het in de podcast er ook over. Hè, en de leefstijlapotheken. Maar zou dat dan niet iets zijn dat we als TAO... als een plan eigenlijk voor de regio zouden moeten oppakken... om te zorgen dat we wat sneller ook bij alle gemeentes... dat men in ieder geval bewust is van het feit dat het er is. Dat het in ontwikkeling is. Dat we het vanuit een regionale benadering... naast de individuele initiatieven die er zijn... nog wat sneller bij elkaar brengen. Is dat... Ligt daar een taak voor onze Twentse apotheeksorganisatie, Lisette?
Dus ga je nou een vraag aan mij stellen? Als
ik ga eens vragen aan jou. Ik ga de boel eens een keer omhusselen. Ik denk,
Volgens mij heeft één van deze
sprekers op dit moment. Binnenkort zijn de volgende week maandag een overleg staan met huisartsen over hoe we in de toekomst met elkaar gaan samenwerken. Dus ik zou die persoon, achter ben jij Erik, deze opdracht mee willen geven om daar ter tafel te brengen.
Stel je een keer een vraag, kreeg je gelijk terug.
Ja, ik denk niet dat je moet vergeten. Ik denk niet dat je moet vergeten dat wij dat lijntje al hebben, hè, als projectgroep.
Ja.
We hebben natuurlijk de lijn al met Twentse Koers.
Ja.
Ja.
Dus
ja.
Dat is natuurlijk de vertegenwoordiging vanuit de gemeente. Alleen wat Erik zegt, wat ik denk wat absoluut waar is. Als we iets in de regio moeten doen, dan is het zorg dat je bij die gemeente aan tafel komt als apotheker.
Ja. Maar daar zitten jullie dus aan tafel, zeg je nu.
Wij wel. Want fijn dat goed, ik denk dat als je dat in de regio wil uitdragen. En je kunt niet op het gebied van leefstijl en preventie, wat je aangeeft, er zijn te veel aanbieders of mensen die zich ermee bemoeien. Ik denk niet dat het voor nu op korte termijn haalbaar is om een plan als TAO zijnde van zo gaan we het doen.
Mm-hmm.
Maar ik denk wel dat je je rol kan pakken door in ieder geval te zorgen dat je bij die gemeente aan tafel komt. Nou, en er zijn natuurlijk nu overal preventiemedewerkers bij de gemeente. Dus het is...
Hey,
dus
jij zegt van ja, wij zitten er al wel, maar jullie zitten toch bij de Twentse Koers. Dus dat zijn toch daar zijn alle gemeenten in Twente toch aangesloten.
In principe
dus
zitten wij er natuurlijk als projectgroep.
Daar zit
je namens TAO. Ja. Alleen wij zitten natuurlijk zelf al als individu.
Lokaal.
Ook in de plek waar we werken zitten we bij de gemeente.
Ja, dat is
en je merkt dat gewoon nu ook echt dingen gaat opleveren.
Mm-hmm.
Ja, en dat is ook wat ik eigenlijk net zei. Ik denk dat het daarom belangrijk is dat er per gemeente een kartrekker is als apotheker. Die rol dan ook op zich neemt. Want het heeft niet zoveel zin als een almeloze apotheker dat ik in Enschede daar bij de gemeente aanschuif.
Nee, dat klopt. Het gaat om relatie. We hebben het vaker over relatie, vertrouwen. Je moet er herkennen. Je moet uit dezelfde plaats komen of niet komen, maar functioneren. Maar dat zou dus wel op zich een doelstelling kunnen zijn. Dat je zegt voor Twente, we zitten bij Twente Koers aan tafel namens TAO. We hebben individuele situaties in gemeentes waar we al acteren en waar het langzamerhand zijn vruchten gaat afwerpen. Maar dat zou natuurlijk op zich wel in je beleid en in je positionering zou je dat kunnen versnellen. En daarmee ook weer binnen TAO zelf, want we hebben wel iets meer leefstijlapothekers nodig dan we nu hebben, de oproep kunnen doen om te zeggen mensen, zorg in Enschede, zorg in Hengelo, zorg in, ik kan alle plaatsen opnoemen, Haaksbergen wil ik ook niet vergeten, gemeente Hellendoorn, zorg dat daar leefstijlapothekers komen.
Ja, jullie geven net allebei aan dat het eigenlijk belangrijk is dat je in elke gemeente een leefstijlapotheker zou moeten hebben, hè, om aan tafel te zitten bij die gemeente. En wat zou dat nou in de toekomst straks gaan opleveren? Dan wat verandert er dan?
Nou, ik hoop vooral op bewustwording onder de inwoners, hoe je gezonder kan leven. Want voor de een is het natuurlijk een veel makkelijker gegeven een gegeven dan voor de ander. Maar dat moet dus eigenlijk niet uitmaken wie of wat je bent. En ik denk dat het al begint in het basisonderwijs, om de kennis al over te dragen. Dat het uiteindelijk ervoor aan bijdraagt dat we gewoon een gezonde Twente hebben. Hè, met gezondere inwoners.
Betekent dat dan ook direct minder medicatie?
Nou, uiteindelijk hopen we daardoor op minder chronisch zieken. Hè, en daarmee ook minder medicijnen. Dus blijven altijd mensen met diabetes, hè, met suikerziekte of met een hoge bloeddruk. Dus we hoeven ook niet bang te zijn dat gaat verdwijnen, hè? Dat te weinig wordt. Maar het wordt gewoon veel te veel.
Mm-hmm.
En het worden te veel chronisch zieken die te veel medicijnen gebruiken met te veel opnames. Wat gewoon ons zorgsysteem ook niet meer aan kan. Dus we moeten, ik vind ook dat we als apothekers een maatschappelijk belang hebben en een verantwoordelijkheid om daaraan bij te dragen.
Kun je een voorbeeld geven, Laura, van een leefstijlconsult wat je onlangs in de apotheek gevoerd hebt, dat je met ons wilt delen?
Ja, dat zijn er al inderdaad ondertussen al meerdere, maar bijvoorbeeld mensen of een patiënt die voor een een hoge bloeddrukmedicijn kwam en een dosisophoging had. En dan ga ik dat gesprek met diegene aan en zeg, goh, de dosering gaat omhoog. Had u dat verwacht of heeft u in de tussentijd zelf nog dingen geprobeerd om te kijken of u zeg maar met minder medicijnen de bloeddruk onder controle kan krijgen? Nou ja, en dan ga ik dat gesprek aan met bijvoorbeeld dat leefstijlroer en dan zie ik dat die patiënt heel slecht slaapt. En dan dat kan ook een oorzaak zijn, hè, van dat je de bloeddruk niet goed onder controle krijgt. Nou ja, en dan gaan we eens kijken of we dat aan kunnen pakken. En dat zijn lopende, hè, casussen. En dus ik heb nog niet het effect van nu op bijvoorbeeld het slaapadvies gehad. Maar op die manier proberen we wel te kijken van, hè, hoe kunnen we dan ook het medicijngebruik minderen. Of nou ja, op die manier.
En hoe ziet zo'n slaapadvies er dan uit? Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Want ja, als apotheker denk ik dan al gauw, dan ga je naar de huisarts en dan krijg je een slaaptablet. En dan,
ja,
dat is denk ik niet de bedoeling.
Nee, dat is juist niet de bedoeling, hè. Dus we weten vanuit de leefstijlopleiding ook dat slapeloosheid in 80% van de gevallen eigenlijk met gedragsverandering best wel goed te verhelpen is, hè. En nou ja, dan gaan we daar in het gesprek aan. Toevallig hebben we vanuit die leefstijl opleiding ook een werkgroep met die dan weer wat meer gespecialiseerd is in slaap. Nou ja, en daar zijn ook allerlei materialen voor ontwikkeld, zowel voor in de apotheek.
Hoe is zo'n gedragsverandering? Heb je een voorbeeld?
Ja, voor sommige mensen zal het een open deur zijn en gesneden koek, maar toch op gezette tijden naar bed, eigenlijk slaapdruk opbouwen noemen ze dat tegenwoordig. Dus dat je echt voldoende moe bent om te gaan slapen. Mensen hebben heel erg de neiging van, als ze dan moe zijn door een neerwaartse spiraal, dat ze dan eerder in bed gaan liggen, maar dan juist niet kunnen slapen en dat het eigenlijk alleen maar erger wordt. Nou ja, dan hebben ze het over, wanneer eet je dan nog van tevoren? Wat doe je eigenlijk om op te slomen, noemen ze dat. Dus eigenlijk moe te gaan worden om goed naar bed te kunnen gaan.
Niet meer op de schermen na 9 uur.
Nou, de schermen, dat is een beetje weer achterhaald tegenwoordig.
Och, ik ben van oude stempel. Ja. Maar het heeft bij mijn kinderen wel gewerkt.
Het blauwe licht maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus op televisie kijken mag. Liever niet te veel, maar vooral de interactieve dingen als spelletjes op de computer en dat soort dingen, dat is dan weer niet zo goed. Op zich het scherm ligt, dus bijvoorbeeld als je kijkt naar een e-reader of zo, dat kan eigenlijk prima.
En ik heb begrepen dat het steeds individueler bepaald is, ja, hè? Dat sommige mensen juist ook heel goed slapen met wat geluid op de achtergrond.
Maar wat jij zegt, hè, van goh, ik denk dan, die patiënt gaat met slaapproblematiek, die verwijs ik door naar de huisarts. Nou, ik vond het echt een eye-opener in Borne bijvoorbeeld, dat de huisartsenpraktijken niet eens wisten dat er überhaupt een slaaptherapeut in Borne is. Nou, dat is al winst die je behaalt. Zeg van, nou, die patiënt hoeft niet eens naar de huisarts. Ga eerst maar eens naar een slaaptherapeut voor adviezen. Ja. Dan weet jij in je gemeente of er een slaaptherapeut is.
Ik wist het niet, maar nu weet ik het wel.
Toevallig zijn we in Haaksbergen inderdaad ook met een traject bezig om mensen inderdaad te verwijzen naar de oefenslaaptherapeuten.
Ik wist ook niet dat hij in Borne zat, dat hoor ik nu. Maar ik woon in Borne. Maar wat is die slaaptherapeut? Wie, wat of wat
doet ze? Als je niet, denk ik, de kennis... kijk, wij krijgen er nu op de opleiding aangeboden, die kennis. Maar als je het bijvoorbeeld niet weet, is het heel fijn. Je zegt van, goh, ga toch eens. Bent u wel eens bij de slaaptherapeut geweest? Die kan dus misschien nog handvaten geven om die slaaphygiëne of die ontspanning te vinden. Of de slaapadviezen te geven die je misschien nu wij zelf al zouden kunnen geven vanuit de opleiding. Maar ook een huisarts weet niet eens dat hij slaaptherapeut er is. Ja. Dat verbaast mij wel. Dan denk ik, ja, als je al niet weet.
Ja. Herken jij wat Laura net zegt, dat ze eigenlijk... Hè, want Laura vertelde net het voorbeeld van die patiënt met die hoge bloeddruk, waarbij je uiteindelijk dan uitkomt dat die patiënt niet slaapt en dat je via het leefstijlroer dan eigenlijk een andere manier aanpakt om die hoge bloeddruk te gaan benaderen. Herken jij dat, Marjolein, dat jij in je consulten eigenlijk ook net iets anders benaderd dan dat een, laat ik het tussen haakjes maar zeggen, een normale apotheker dat zou doen?
Ja, ik denk wel wat wij heel erg geleerd hebben, ook vanuit, want ik zit ook inderdaad al wat langer in die positieve gezondheid hoek, ook in de regio, is dat je de vraagstelling anders doet bij mensen met wie je een consult hebt. Je gaat veel meer vragen van, goh, waar ligt eigenlijk de prioriteit van die persoon? Hè? Wat vindt u voor nu belangrijk? Het gaat niet eens zo vaak zozeer om die pillen die ze hebben. Voorbeeld van een gesprek in de spreekkamer. Wat je hebt van, nou, maar wat zou u nou echt heel graag willen? Waar ligt voor u nou... ik zou graag weer dat stukje naar het dorp kunnen lopen om zelf even een visje op de markt te halen. En dat lukt nu niet, want ik heb of heel erg pijn, of ik hou van vochtvast. Dus veel meer... van wat zou u voor uzelf nog willen bereiken? Wat is voor u belangrijk op dit moment om te bereiken? En dan daarop aan te haken van, nou, wat kunnen wij... Welk stukje als apotheker kunnen wij daar dan... en dat hoeft niet per se te betekenen dat er een pil afgaat. Maar dat kan ook betekenen van, goh, neem het op een ander tijdstip in.
Wat ik zelf ook mooi vind, neveneffect zou je het kunnen noemen, is op het moment dat je bezig gaat met je leefstijl, is dat het niet alleen voor de zorg uiteindelijk beter is, hè, de complicaties op lange termijn, maar dat het ook voor het klimaat eigenlijk een positief effect heeft. Hè, want minder geneesmiddelen, zorg is verantwoordelijk voor die 7% CO2-uitstoot. Mm-hmm. Hè, maar ja, ga je gezonder eten, dan is dat vaak toch minder dierlijke producten, meer plantaardig, wat weer beter voor ons klimaat is. Je moet op de fiets. Ja. Precies. Ja.
Niet meer dus bewegen met de auto, maar inderdaad met de fiets of met de benenwaar.
Precies. Dus, maar dat heeft in die zin vind ik dat zelf wel een mooi effect wat je erbij daarnaast ook nog bewerkstelligt. Dus het gaat niet alleen om je eigen gezondheid, maar het is daarnaast ook een positief effect voor het klimaat. En de generaties die na ons komen.
Ja, zeker.
Ja. Beste allemaal, het is volgens mij wel duidelijk dat preventie vraagt om een integrale gezamenlijke aanpak. Samenwerken met gemeentes wordt als heel belangrijk genoemd. Met huisartsen. En niet alleen op het moment dat iemand al ziek is en bij ons komt. Maar eigenlijk het liefst nog daarvoor. Dus ik denk dat we dat in deze podcast mooi belicht hebben. Ook wat precies dan een leefstijlapotheker anders doet. De manier van denken is denk ik met het leefstijlroer mooi aan bod gekomen. We kunnen er nog wel heel lang over doorpraten, maar we moeten tot een afronding komen. Dus het laatste rubriek hebben we altijd de onverwachte vraag. Een actualiteit of een ontwikkeling. Ik zie al iets links in mijn ooghoek over een belangrijke GLP-1-receptoragonist. Mogen jullie invullen welke dat is? Maar Erik, doe maar.
Nou, kijk, we hebben mooi dit thema besproken. We hebben uiteindelijk volgens mij ook wel een beetje vastgesteld dat uiteindelijk begint het bij de eigen intrinsieke motivatie van de mens zelf om te komen daar waar die echt zou moeten komen. Gezonde leven, et cetera, et cetera. En dan lezen we in het nieuws hoe ongelooflijk gemakzuchtig een mens is. Hè? Want we hebben die afvalmedicatie die eigenlijk bedoeld is voor mensen die het echt nodig hebben. Die echte probleemgevallen. De merknaam Ozempic. Nou, dat haalt veel het nieuws. Niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika. En als Elon Musk ook dan nog gaat roepen in een tweet. Ik heb dit ook gebruikt. Het is geweldig. Het heeft me 5 kilo opgeleverd. Minder in gewicht. Daar hebben we een probleem. Want iedereen rent dan naar iemand toe om dat geneesmiddel te krijgen. Het is eigenlijk op recept. Ik vind het verbazingwekkend hoeveel mensen het dan kunnen verkrijgen. En denk ik val me een tabletje af. Heeft niets met intrinsieke motivatie te maken, maar heeft met gemak te maken. Wat vinden jullie daarvan? Want dit levert ook nog eens een keer een groot tekort op van het middel voor degenen die het eigenlijk nodig hebben.
Nou, even ter ondersteuning, Erik. Maar de Ozempic is geen tabletje, dat is een injectie.
Ja, is een injectie, sorry. Ja. Sorry,
en de Ozempic is niet bedoeld voor afvallen. Er zit wel hetzelfde geneesmiddel in, maar dat is de Saxenda eigenlijk. En de Ozempic wordt eigenlijk misbruikt voor het hele afvallen gebeuren.
Ja. Ja. Ja, de mensen die Ozempic nodig hebben, eigenlijk voor diabetes, die worden de dupe van het feit dat er bekende mensen of wie dan ook, zo'n Elon Musk die zegt, oh, dat is lekker even snel afvallen. Waardoor daar een soort run op komt, denk ik, in het illegale circuit. Ja. Waardoor de mensen die er echt van afhankelijk zijn voor diabetes, die daar komen de tekorten door. Nou, denk ik wel dat het in Nederland met de Saxenda goed ingeregeld is. Daar kom je echt niet zomaar voor in aanmerking. Het is denk ik niet oké om te zeggen dat het lekker makkelijk is. Want ik denk dat we wel moeten overgewicht of ongezond leven niet normaliseren. Maar we moeten het ook niet. We moeten er ook geen oordeel direct aan hangen dat het makkelijk is. Mensen die Saxenda willen gaan gebruiken, die moeten wel aan voorwaarden voldoen. Die hebben echt al wel een traject achter de rug van, die zijn wel de wanhoop nabij. De mensen die er echt voor een aanmerking komen voor Saxenda, die zijn wel al van ja, goh, is er nou echt niet iets? Het lukt mij niet alleen. Ja.
En ik hebben ook al zo'n glie moeten doorlopen.
Die hebben al een jaar een traject achter de rug moeten laten zien dat ze daarmee bezig zijn voordat ze daar een aanmerking komen. Alleen het heel lastige is natuurlijk, dan ga je dat gebruiken. Dan verlies je misschien die 5% meer om ermee door te mogen gaan. Maar ja, wat gebeurt er op het moment dat je je hoopt dat doordat ze aanvullend dat traject erbij doen, dat er een gedragsverandering ontstaat? Maar ik denk dat we moeten oppassen om te zeggen, het is een gemaksmiddel, want de mensen die echt voor een...
In de social media, et cetera. En als je ziet wat voor een ongelooflijk effect dat heeft, dan ligt er ook nog weer een uitdaging. Hè?
Ja, absoluut. Tegelijkertijd, we zijn natuurlijk in Nederland gek van regeltjes, dus het is hier wel...
Ja.
Ik zag nog een tweet voorbij komen van het IVM, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Toevallig gisteren voorbij gekomen dat zij een klacht indienen tegen 11 afslankklinieken vanwege de reclame voor dit soort middelen. Ja. Waarbij ze dus ongeoorloofde reclame maken voor deze liraglutide, hè, wat er eigenlijk in zit, of het nou Ozempic of Saxenda is. En waarbij ze ook zeggen, er wordt eigenlijk reclame maken voor geneesmiddelen mag al helemaal niet, hè, in de wetgeving die we kennen. Maar ook onjuist over geïnformeerd. Hè? Dus er wordt niet verteld dat je dit
veel
jarenlang, levenslang moet gebruiken. En dat als je dit zo stopt, dus je gebruikt het eenmalig om die 5 kilo kwijt te raken, dat het gros van de mensen na het stoppen gewoon die kilo's weer terugkrijgt. Ja. Hè?
En dat vertel ik ook hoor. Dat leg ik ook heel duidelijk uit. En daarom is het ook juist zo belangrijk, hè, dat het samengaat met ook, hè, zo'n beweegprogramma. En dat ze in de tijd dat ze het gecombineerd gebruiken met het beweegprogramma en de Saxenda, dat inderdaad die gedragsverandering er wel komt. Hè? Want anders, als je je leven lang dat moet gebruiken, uiteindelijk wil je natuurlijk weer zonder.
Ja.
Het is mooi dat, hè, we hebben het hier over de actualiteit en nieuws ook gerelateerd in het onderwerp. Maar dat geeft dus ook weer aan dat we er ook nog een lastig dingetje bij hebben vanuit mensen die op social media allerlei dingen eruit gooien. En daar ligt ook denk ik een rol voor ons weggelegd om binnen diezelfde social media een andere boodschap voor het voetlicht. Ja. Nu ken ik Ilinus niet persoonlijk, maar het zou wel mooi zijn als we een aantal van dat soort mensen, in ieder geval in Nederland, juist zijn die boodschap zouden kunnen.
En vergeet ook niet, hè, dat het klinkt natuurlijk hartstikke mooi, een injectie om uiteindelijk een paar kilo's op korte termijn kwijt te raken, maar het is natuurlijk een middel wat forse bijwerkingen kent en niet voor niks echt gecontroleerd en onder begeleiding van de voorschrijver en ook de apotheker langzaamaan opgehoogd wordt totdat dat tot de toleereerbare dosering eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk ook niet voor niks. Hè? Dus het is niet een middel wat je zo spuit.
Nee, er zijn al heel veel mensen die er toch van terugkomen. Hè? Ja. En die zeggen van, ik kan het echt niet verdragen. Heel veel maag-darmproblemen.
In dat licht bezien vind ik het helemaal verbazingwekkend. En zeker hoe het in Amerika, maar nu ook in Nederland inderdaad met die gezondheids- of die afvalklinieken, hoe het op die manier gepositioneerd kan worden. Ik vind het eigenlijk schandalig. Maar ligt ook een rol voor ons om daar...
Daar heeft IVM nu de eerste hand van opgepakt. Goed, dank jullie wel allemaal. Marjolein, Laura en Erik Meijnaert natuurlijk ook. Dank voor jullie aandeel in deze podcast. We gaan afsluiten. Mijn naam is Lisette Darman en ik spreek jullie graag binnenkort weer in de 8e podcast van Taal. Graag, tot dan.